Welkom allemaal bij een nieuwe podcast van Growth Challenge. Te gast vandaag Dennis Roelofsen van Jura Agency. Welkom Dennis.
Goedemorgen Martijn.
Super dat je er bent. We gaan samen het topic behandelen. Hoe kan je met de juiste brandingstrategie je bedrijf laten groeien? Nou, ik ben heel benieuwd.
Leuk.
Ja. Wordt even sparren en echte battle proberen ervan te maken. Ik ga je uitdagen om dat goed over de bühne te brengen.
Nice.
Kan je iets over Jura vertellen en over jezelf, wie je bent en wat je doet en wat je ervaring is?
Tuurlijk. Jura. Bij Jura doen we strategie, branding en design. Typisch helpen we uitsluitend innovatie en technologiemerken met het bouwen, bedenken en groeien van hun merk.
Oké. En hoe doe je dat dan?
Ja, dat is een goeie. Ik zei net strategie, branding en design. Veel mensen denken dan meteen van, oké, dat is dus design of dat is branding. Dat zit heel erg aan de oppervlakte. En genoeg om dat goed te doen, is het strategiegedeelte steeds belangrijker. Kan ik je later een kijkje geven in onze keuken welke modellen we daarvoor bijvoorbeeld gebruiken. Maar strategie...
Nou maak je me nieuwsgierig over modellen.
Ja, dat ga ik je zo vertellen.
Oké.
Maar strategie is voor ons eigenlijk niets meer of minder dan helderheid creëren. Hoe maak je je merk succesvol? Zorg allereerst dat het helder is. En niet alleen je boodschap, maar ook je DNA. En ook hoe je het gaat doen en waar je wel en geen tijd en energie aan gaat besteden.
Ja. Nou, helderheid als merk.
Helderheid als... Tegenwoordig is iedere organisatie een merk. En iedere organisatie is ook een digitaal merk. Mm-hmm. Maar misschien zal je het herkennen van de werkvloer. Het is niet zo heel makkelijk om helderheid vast te houden. Hoe beter je alignment hebt in de helderheid. Dit is wie we zijn. Dit is wat we willen bereiken. Dit is wat we gaan doen. En dit is wat jij gaat doen. Als daar helderheid in zit, dan is het dus makkelijker om die helderheid te bewaken. En daarna dat te vertalen naar messaging en deliverables. Zoals branding campagnes, UX.
Maar bedoel je dan met helderheid, purpose, missie, visie? Moet het zich ook allemaal uiten in die branding?
Zeker. Ja, dat is een belangrijk onderdeel. Eén regel is wel altijd van toepassing. Hè? Show, don't tell. Als jij aan je klanten gaat uitleggen wat je missie en visie is, dan heb je eigenlijk de kans gemist, want dan heb je te veel tijd nodig. Mm-hmm. Hè? Dus ik vergelijk branding vaak met daten. Je gaat niet je hele levensverhaal in een eerste date vertellen, maar je wil je wel positioneren. Je wil geloofwaardig zijn, je wil op een bepaalde manier gezien worden.
Visueel positioneren in dit geval dan?
Visueel, maar ook, ook fysiek, non-verbaal. Mm-hmm. Je wil een lekker geurtje opdoen en je wil dat je verhaal geloofd wordt. Mm-hmm. En misschien heb je maar 30 seconden als het een speeddate is.
Ja. Nou, oké. Okay.
Dat is de wereld van nu, hè? Ja. Met de kliks en de bytes.
Ja, ik geloof dat tegenwoordig de spanningsboog van een mens lager is dan van een goudvis. Goudvis is 8 seconden.
Dat is knap, van die goudvis.
En mensen tegenwoordig door de digitalisering 7 seconden. Ja. Dus kan je nagaan wat dat impact heeft dan ook op branding.
Ja, ja. Dus om die reden beginnen wij branding niet on the surface, maar we beginnen, als je branding ziet, als het tipje van de ijsberg, dan beginnen we helemaal onderin die ijsberg, ver below sea level.
Ja. Okay.
En dat noemen we strategie.
Okay. En hoe bouwen jullie dat dan op?
Het hangt erg af van wat de point of entrance is eigenlijk. Mm-hmm. Hè, van ons, wanneer wij aan tafel mogen komen. Ik ben altijd heel blij als founders en management bereid is om het achterste van hun tong te laten zien. Maar dat is wel wat absoluut noodzakelijk is om dus een succesvol merk te bouwen.
Ja.
Als je een branding agency vraagt van, dit is ongeveer wie we zijn, dit is wat we ongeveer hebben gedaan, maar weet je, dit is ons product. Kun je gewoon zorgen dat wij het lekker kunnen verkopen? Moet je niet bij ons zijn.
Waarom niet?
Wij willen dus graag sparren, wij willen graag moeilijke vragen stellen en dat zullen we als er weerstand is, juist strakker en harder doen. Mm-hmm. Omdat we voelen dat daar de eerste winst te behalen is. Mm-hmm. Snap je?
Is dat die clarity waar je het wel eens over hebt?
Clarity, ja. Ja. Dus in een bedrijf als T-Mobile bijvoorbeeld. Mm-hmm. Een grote organisatie met veel historie, waar eigenlijk weinig durf meer in zit. Daar kunnen wij heel weinig doen. Daarom vinden we het heel fijn om tegen...
Waarom dan eigenlijk? Want ja, jullie zijn ook wel een beetje start-up, een beetje de hackers van branding misschien wel.
Ja, zeker.
Waarom zouden jullie niks kunnen doen?
We zouden heel veel kunnen doen, maar zouden we het ook mogen doen? En zouden we ook dieper mogen graven? Vind ik interessant.
Nou, T-Mobile, als jullie dit horen...
Kom maar op.
Wel Dennis.
Nee, maar het grappige bij het voorbeeld van T-Mobile is, die zullen veel meer corporate werken. Hè, dus mm-hmm. die zullen veel meer op consistentie zitten. Op herhalingen van oké, dit is ons merk en dat is het voetstuk waar het op staat.
Maar is branding niet altijd een stukje consistentie? Je ziet het wel gedurende de jaren veranderen. Ik zie het ook aan logo's, hè, en uitstraling en corporate uitstraling. Maar dat zie je ook wel veranderen, toch, gedurende de jaren?
Ja, de verschuiving die wij de afgelopen misschien wel 5 jaar hebben zien gebeuren, is een verschuiving van een echte merkidentiteit naar een identity toolset. Dus een merkidentiteit is fixed. Mm-hmm. Daarvoor zeggen, dit is het logo, dit is de kleur, zo mag je het gebruiken, zoveel marge moeten er omheen zitten. Zitten we, hebben we het toch weer over die uiterlijke verschijningsvorm, maar het is wel belangrijk. De verschuiving naar de identity toolset betekent, we creëren een wereld waarin dit allemaal plaatsvindt. En we moeten toch een goede balans vinden tussen enerzijds consistentie, namelijk herkenbaarheid, en anderzijds verrassingen. Ja. En om het interessant te maken, maar ook zeker voor een jongere doelgroep. Hè, de nieuwe generaties die vertrouwen dat juist minder wanneer het altijd fixed is. Dus een identity toolset in dit geval betekent, kijk je bijvoorbeeld naar een merk als Mailchimp of Dropbox. We hebben wel een logo en het logo is wel fixed, maar het logo is niet het belangrijkste. Nee. Daaromheen bouwen we een wereld van illustraties, van fotografie, van tone of voice, van de manier van filmpjes neerzetten, waarin we veel meer klanten aan het woord laten of veel meer cases laten spreken. Ja. En daar een evolutie in doormaken tot het moment dat we zeggen, oh, wow, we zijn eigenlijk een beetje een ander merk aan het worden. We gaan weer terug naar de basis of we gaan ons merk opnieuw uitvinden. Dat mag ook.
Ja. Ja, tone of voice is wel interessant inderdaad. Hè? Hoe breng je je boodschap over? Hè? Getting the message across. Naar je doelgroep toe. Hoe word je door anderen gezien?
Ja, en gehoord.
En gehoord. Ja, een heel belangrijk ding. Maar hoe zorg je nou dat zeg maar, dat stuk niet alleen op basis van gevoel gedaan wordt, maar ook echt op basis op feitelijkheden gewoon gerealiseerd wordt?
Ja. We hebben één model ontwikkeld om dit vraagstuk op te lossen. Dat heet het Kradak-model. Het staat voor een aantal kenmerken waar wij op toetsen. Mm-hmm. En de allereerste is clarity. Mm-hmm. Okay, is je boodschap duidelijk? De tweede is relevance. Derde is attention. Mm-hmm. Distinction, appeal en consistency. Dan zie je dat appeal en consistency eigenlijk elkaars tegenpolen kunnen zijn.
Yeah.
Wanneer je een jong merk wil zijn, dan wil je misschien wel appealing zijn, dus verrassend, maar niet altijd te veel leunen op consistency. En toch heb je consistency nodig om geloofd te worden, om herkend te worden. Nou, wat wij doen middels dat model is, wij checken onze eigen deliverables op basis van die punten, maar wel geïsoleerd. Okay. Dus wij zeggen, oké, we hebben een website ontworpen. Maar voordat we hem aan de klant presenteren, zeggen wij, oké, clarity. Is het helder wat we hiermee willen bereiken? En gaan we hier, is onze boodschap helder? Mm-hmm. Oké, is het relevant voor de doelgroep? En is het relevant voor de ontwikkeling en de strategie van de klant? Is het appealing? Is het consistent? Nou, al die dingen kunnen separaat een score aan hechten. Ja. En zo kijken we naar de totale score. En zowel op bepaalde punten minder scoren, bijvoorbeeld op die consistency, maar meer op de appeal, kunnen we een weloverwogen keuze maken of dat
komt die input dan van de klant of ook van uiteindelijk de mensen die de boodschap gaan zien. Ja, dus die echt daadwerkelijk de website. Gebruiken jullie data en user input en hoe gaan jullie daarmee om? Hoe benchmarken jullie dit?
Wij krijgen wel kwantitatieve data van de klant.
Ja.
Maar we werken ook met kwalitatieve data. En daar moeten wij wel echt zelf de regie in hebben. En ja. Dus ik heb je nu dit model kort uitgelegd. Het Kradak model. Niemand kent het.
Nee, ik ken het ook nog niet.
Misschien moeten we er eens een keer een boekje over schrijven.
Ja, Kradak.
Kradak.
Gaan we doen.
High five. Een ander grid wat we gebruiken, wat de hele wereld gebruikt of kan gebruiken, is de Google Design Sprint. En dat is een hele fijne manier om kwalitatieve feedback op te halen. En dus dat is ook iets wat we doen. Heb je een nieuwe business case of een nieuw product of een nieuwe richting? Mm-hmm. Ja, prima. Voordat je er $1 million in of euro in gaat investeren, waarom zou je niet een façade bouwen van dit is ons nieuwe product, onze nieuwe campagne, hier willen we iets mee. Wat vindt de doelgroep ervan?
Ja. Maar zit er een stukje co-creatie in met de klanten van jullie klant?
Ja, het is alleen maar co-creatie of het is echt feedback ophalen door
onderzoek.
Spot-on de klanten uit de doelgroep aan tafel uit te nodigen. En niet alleen vragen te stellen, maar ook te observeren tijdens de interacties met het product.
Leuk.
Ja.
Leuk.
Ja.
We hebben een hoofdvraag tijdens de podcast. We dwalen een beetje af van de hoofdvraag.
Nee, vind ik niet.
Maar ik weet wel heel goed wat je allemaal uitlegt. Ik denk dat het...
Wat was je hoofdvraag?
Nou, hoe kan je met de juiste brandingstrategie bedrijf laten groeien?
Ja.
Ik denk wel dat als je kijkt naar de technieken die jullie gebruiken, dat heel interessant is. Nou, stel dan dat ik ben een start-up. En ik heb een mooi product ontwikkeld in de technology. En nou ben ik schalen. En ik zit in de B2B wereld. En niet in de B2C wereld. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja.
Het is toch een andere wereld.
Het lijkt een hele andere tak van sport. En tegelijkertijd, als je kijkt naar aankopen en beslissingen, weegt een emotioneel component zeker mee. Jij hebt het over data.
Zeker.
Jouw vraag, hoe ga ik laten groeien? Als ik er een algemeen antwoord op moest geven, wat van toepassing is op misschien wel alle bedrijven, maar in ieder geval een hele grote groep, dan is het die helderheid en daardoor ook het wegnemen van frictie. Mm-hmm. En dat is niet alleen frictie in de journey, maar ook frictie in de boodschap, frictie in... En daar komt die helderheid en natuurlijk weer boven tafel. Dat geldt dus ook voor B2B, misschien wel meer dan B2C.
Waarom bij B2B meer, denk je?
Omdat er, denk ik, in de regel minder tijd is,
mm-hmm.
en meer geld mee gemoeid is.
Ja. Oké. Okay. Ja, ik vind bij B2B persoonlijk vind ik meestal de boodschap wel vaak duidelijker nog vaak dan bij sommige B2C brands. Zeker bij startups.
Ja.
Omdat ze heel erg wat je krijgt, de dienst die je krijgt, die wordt ook heel erg verwerkt, zeg maar, in de brand zelf.
Ja.
Dat is heel staccato, dat zie je in B2B iets meer. En bij B2C wordt er vaak een fantasy name gebruikt, of die staat ergens voor, die eerst nog helemaal door de consument begrepen moet gaan worden.
Ja, ik snap wat je zegt. Bij B2B, de situatie die jij omschrijft, bij B2B, daar wil ik altijd wel graag een bijdrage aan leveren door de transitie te maken naar waarde. Mm. En niet op feature niveau te kletsen.
Mm.
En dus ik zie eigenlijk drie niveaus. In de hiërarchie zie ik het verkopen van de toegevoegde waarde van een product. Natuurlijk nummer 1, dat is de koning. De tweede is een voordeel. En het derde is een feature. En wat veel technologiemerken doen is praten op feature niveau, omdat ze daarmee denken zich te onderscheiden. Als we het een beetje hebben begrepen, gaat het vaak al richting een voordeel. Maar branding, dat branding en dat raakt en zeker ook inhaken op jouw verhaal. We hebben steeds minder tijd. Wat los je op? Je moet in een kortere tijd een beslissing maken. Branding spreekt de emotie en het onderbuikgevoel aan. Mm-hmm. En dat doe je niet rationeel. Een beslissing nemen doe je eigenlijk niet rationeel.
Nee, dat je eens.
Wat je doet is, je maakt een irrationele beslissing en daarna ga je jezelf rationeel terug beredeneren. Van joh, was dat eigenlijk een goede beslissing? En dan maak je een go of een no-go beslissing. Mm-hmm. Dus branding is daardoor denk ik een essentieel onderdeel waar veel B2B spelers profijt van kunnen.
Ja. Ja, ik denk dat daar nog wel een grote markt ligt ook voor agency om die B2B-markt goed te pakken.
Ja.
Want ik zie daar soms branding, denk van, mijn god, als je dat even wat strakker aanpakt, dan heb je een hele andere uitstraling.
En dit is dus exact waarom ik denk het verschil tussen branding zien als iets wat krabbelt op het oppervlakte,
ja,
of iets wat dieper gaat. Waardoor we allemaal weten wie we zijn, waar we voor staan en welk probleem we echt oplossen.
Ja, dan kom je toch weer aan de purpose kant.
Purpose is een belangrijk onderdeel voor steeds meer bedrijven, maar het is in de technologie niet altijd purpose driven. Dan moet je nog steeds zorgen dat je waarde toevoegt en waarde levert. Ik vind het ook een hele mooie kapstok om naar de toekomst te kijken. Hè. Als je weet van onze purpose ligt het misschien niet zozeer om de wereld
waarom
te verbeteren.
Waarom doen we wat we aan het doen zijn?
Exact. Yeah. Als je dat weet te vatten in gewoon toegevoegde waarde, dan kan dat ook weer je volgende strategische doelen influisteren.
Ja. Ja, absoluut waar. Als je kijkt naar budgetten, bijvoorbeeld. Je hebt het ook over start-ups, scale-ups. Ja. Technologie, altijd lastig. Skills die hebben meestal wel wat tractie of meer funding om dit soort trajecten ook wel te doorlopen. Maar bij start-ups ligt dat anders. Hoe ga je daarmee om? Want ja, je kan niet iedereen helpen die geen budget heeft.
Niet iedereen helpen die geen budget heeft.
Nee.
Nou, eigenlijk kan ik start-ups aanraden om hele korte sessies te doen. En dus de modellen die wij hanteren, die kan ik je ook gewoon mailen. Dat maakt mij niet uit. Mm-hmm. Dus daarmee heb ik mezelf wel misbaar gemaakt. Als je toch geen budget hebt, dan prima, heb ik je ook geholpen. Mm-hmm. Het gaat erom dat je, het is een bewustwordingsproces. Mm-hmm. En veel technologiemerken zitten tegenwoordig natuurlijk, ze zitten van nature volledig op de technologie. Tegenwoordig ook steeds meer op de finance, met fintech, met blockchain. Maar het DNA zit hem zelden in branding, design, marketing, communicatie. Wat ik eigenlijk wel vaak doe is al onze kennis middels filmpjes, blogs. Ik geef gewoon boeken weg aan founders van startups. Ze mogen bij mij tijdens de lunch komen. Lunchen moet je toch.
Een soort branding mentor.
Wellicht. Maar als ze dan tractie beginnen te krijgen, mogen ze terugkomen.
Ja.
En het hanteren van die modellen, daar heb je natuurlijk wel. Het helpt als je ervaring hebt.
En als je begeleid wordt.
Ja, maar als founder heb je meer tijd. Hè? Dus dan moet je dat maar doen.
Ja. Ik zit zelf ook te kijken naar onze eigen branding bijvoorbeeld. Hè? Dat hebben wij zelf verzonnen. En niet jouw model toegepast.
Ik kan het je mailen.
Ja, heel graag. Maar ook als daar naar ons eigen bedrijf kijkt, dan denk ik van ja, dat is eigenlijk wel iets wat we zouden moeten doen. Want dat brengt inderdaad een goede structuur. Je kan het in al je uitingen nog veel beter doen. En nu merk ik ook wel dat we bijvoorbeeld op kleine vlakken weer te veel verschillen maken, waardoor de boodschap af en toe niet consistent is.
Ja.
En dat heeft nu te maken met de fase waarin wij zitten. Maar ja, ik zie wel echt die meerwaarde daarvan. Als je nou een casus zoals mij bekijkt bijvoorbeeld. Hè? Wij zijn net 5 maanden geleden zeg maar, begonnen met Sales Mentor. Het begint wel aardig succesvol te worden. Dat is heel erg leuk. We groeien nu hard. Maar dat betekent ook dat wij nu ook dat stuk eigenlijk heel goed op de rit moeten hebben. Hoe zou je mij adviseren?
Goeie vraag. Ik zo even heel erg hoog over van de buitenkant. Denk ik dat jullie wel een idee hebben van je buyer persona.
Ja.
Die moet strak. Misschien is die strak, misschien niet. Daarna kunnen we gaan nadenken over... Ik zou geïnteresseerd zijn in waarom jullie deze naam hebben gekozen. En hoe dat past bij
ons.
Ja, maar ook bij je producten, je diensten, de pricing daarvan. En aansluit op de buyer persona. Als het goed is heb je er meerdere, want je wil meerdere businesses pakken.
Zeker, een
valkuil bij dit traject is dat veel startende bedrijven die denken van, weet je, dit is wat we gaan doen. Zo gaat het eruit zien, dat is wat ik ervoor vraag. En dan komen ze iemand tegen en die zegt, hey Sales Mentor, kunnen jullie ook dit doen? En dan ga je toch iets heel anders doen. Mm-hmm. En voor je het weet, heb je alle kansen gepakt, maar je hebt niet de regie gepakt.
Ja. Nee, dat is inderdaad een valkuil bij productontwikkeling.
Productontwikkeling en zeker ook bij start-ups en zeker in relatie tot
focus.
Tot consultancy. En dat is weer die helderheid.
Ja.
Dus daar focus in hebben. Maar op het moment dat je dat goed weet te vertalen naar middelen. En misschien kun je een aantal dingen duidelijk verwoorden naar je klanten toe. Dan trek je ook weer automatisch die juiste doelgroep aan waar je senang bij voelt. Ik denk dat heel veel bedrijven, scale-ups bijvoorbeeld, de Pareto-regel kunnen toepassen op de klanten die ze willen hebben, houden en prima kunnen verliezen. Hè, ja. 80-20.
Ja.
Dat zijn de moeimakers, zeg ik altijd. Nou, daar kun je je strategie op aanpassen. Maar je kan ook zorgen dat jouw branding een filter wordt. Om bepaalde mensen juist aan te trekken en bepaalde mensen juist af te stoten. Dat een beetje vanzelf gaat. Nou, dat is net als met daten. Hè? Dus,
trek de juiste mensen aan.
Trek de juiste mensen
aan. En houd de verkeerde mensen op afstand.
En ga niet je tijd zitten verdoen met de types waar je toch niet mee in bed wil.
Ja, precies. Hè? Als jouw product niet matcht bij die klant, dan kan je eigenlijk die klant ook niet op de juiste manier helpen. Dan help je elkaar helemaal niet.
Precies.
Dus we krijgen een soort krampachtige situatie. Dus daar kan branding eigenlijk ook een rol bij spelen om dat, zeg maar...
Ja, en ik zou jullie meteen ons model, de 6 brand questions sturen. En daar gewoon onder het genot van een lekker broodje en een kop koffie dat uitleggen. En als je klein bent, als je net gestart bent, dan is dat niet complex.
Nee.
Maar, dus tenzij je met 2 founders bent en je hebt andere ideeën. Ja. En dat is dus het mooie. Dat is de meerwaarde.
Ja, Dennis, we hebben net al een aantal zaken besproken. Hè, hoe jullie dingen doen, hoe jullie de wereld van branding eigenlijk een beetje zien. Wat is nou we hebben het heel veel over clarity gehad. En als je kijkt naar clarity, welke voorbeelden in de markt zie je waarvan je denkt, nou dat is nou echt een goed voorbeeld van clarity?
Ja, kijk, ik snap die vraag heel goed, hè? Want je wil het voor je zien.
Ja, zeker. Je wil het ook een beetje visualiseren.
Ja, een echte usual suspect natuurlijk. Hè? Je kan er een boek over schrijven, is Coolblue.
Ja?
Ja.
Oké.
Okay.
En waarom?
Alles voor een glimlach. Oké, wat betekent dat dan? Het betekent, strategisch gezien is het een mooie keuze. Misschien is het door de marketing bedacht, misschien door de CEO, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar het betekent dat je een aantal dingen niet meer kan doen. Je kan geen hondsbrutale bezorgers meer aannemen. Iedereen moet er verzorgd uitzien. Iedereen moet communiceren. En alles moet in het teken staan van die glimlach. Wauw, zo simpel bedacht. Maar de executie, dat is challenging. Als het lukt om dat aan te laten komen bij de consument, over alle kanalen heen, door de hele customer journey, zelfs met de after service nadat jij je pakketje hebt ontvangen, Je maakt je doosje open, je krijgt nog een mailtje. En je denkt van, jeetje, dat hebben jullie goed gedaan. Dan heeft branding het verschil gemaakt. En dan kun je zeggen, oké, Coolblue is dan je vriend.
Ja.
Iets minder serieus, maar je vertrouwt hem wel. Mm-hmm. En Amazon is dan de grote, boze, grote Amerikaanse e-commerce gigant. Mm-hmm. Dat is wat branding doet. De strategie daarachter, de executie daarachter. Heel knap gedaan.
Ja, brengt differentiatie aan.
Exact. Ja. Terwijl ze eigenlijk begonnen zijn als partij met allerlei sub-URL's. Laptopshop.nl volgens mij. En noem ze maar op. En daar op een gegeven moment één paraplu-merk van hebben gemaakt. Ja. En een verdomd leuk merk ook.
Ja, zeker. Het is absoluut een heel gaaf merk. En het is ontzettend knap wat ze daar aan het neerzetten zijn, nog steeds.
Ja.
Ja, dat is echt super cool. Ja. Ik merk wel inderdaad, contrast in branding is heel belangrijk. Want je wil niet op de ander lijken. En je moet ook echt zorgen dat dat anders is. Alles voor een glimlach is een hele mission statement bijna. Waar je hele bedrijf aan opgehangen is.
Zeker. En je aannamebeleid en je cultuur, noem maar op.
Maar het is wel een sticky message. Hè? Dus het blijft hangen.
Ja.
En ik denk dat mensen, als je je bedrijf dan ook inricht ernaartoe, zeg maar. Hè? Dat iedereen binnen de organisatie ook alles voor die glimlach doet. Ja, dan ben je goed bezig.
Het knappe daarvan vind ik ook dat je eigenlijk als bedrijf zijnde daarna in iedere dienst of service kan gaan zitten. Zij zouden ook een telecom provider kunnen worden. Nog net geen kledingmerk, maar als ze vakanties gaan verkopen en ze doen dat in een goede transitie en op een goede manier, geloof ik het ook.
Ja, ja, dat zou maar zo kunnen. Toei heeft ook zo'n glimlach, misschien kunnen ze die overkopen.
Ja, in principe, je had een glimlach.
Het zat een glimlach in. Oké, we zijn een beetje aan het einde gekomen van de podcast. Daarin stellen we altijd paar vragen met betrekking tot tips. En we willen eigenlijk altijd een tip voor een meer gevestigd bedrijf en een tip voor een jong bedrijf, een start-up of een skill. Nou, en dan willen we beginnen eigenlijk met een wat meer gevestigd bedrijf. Wat zou jij als tip geven om met betrekking tot branding, als je nu in een fase zit dat je denkt van hey, er moet wat gebeuren?
Ja, voor een meer gevestigd bedrijf zou ik zeggen, misschien aan de hand van ons Kradak-model, maar eigenlijk kun je gewoon kijken naar die twee tegenpolen, appeal en consistency. Hè? Dus eigenlijk surprise versus consistent zijn. Ga daar eens gewoon kritisch naar kijken of je de grenzen van de consistency iets kan oprekken en je klanten, je consumenten wat meer kan verrassen binnen het kader van je merk.
Oké. Okay. En als je dan kijkt naar een start-up of scale-up?
Een start-up of scale-up zou ik zeggen, prachtige kans om juist het fundament van je merk heel erg strak uit te werken. Hè? Je bent nog niet zo established dat mensen jou kennen. Nou, dan moet je gewoon heel goed gaan nadenken over wie je dan bent en wie je wilt zijn. En ook daarbij weer verschillende modellen, maar ik zou zeker de OKR-methode toevoegen aan je merkstrategie. OKR, Objectives and Key Results, van jaar tot jaar, van kwartaal tot kwartaal. Eigenlijk strategisch plannen van wat je wilt bereiken met je merk. Dat toevoegen als je je merk DNA goed hebt staan. Van hoe gaan we dat in de executie tot een volwassen merk worden? En een volwassen merk word je alleen maar door interacties.
Ja. Je hebt nog een cadeau voor onze luisteraars. Dat vind ik erg tof. Dankjewel daarvoor.
Ja.
Kan je vertellen wat je onze luisteraars wilt aanbieden?
Ik heb het een paar keer gezegd. We hebben een aantal modellen. Die modellen die gebruiken wij continu. Die zijn echt battle-tested. En als bedrijven naar ons toe komen, wij zijn ook nooit te beroerd om die modellen gewoon heel helder op tafel te leggen. Zeggen, dit is wat we gaan doen. Ik geef je eigenlijk de hele waarde van onze methodiek. geef ik jou en je luisteraars, geef ik je gewoon. We zullen ze zetten op jura.agency/growth. Daar zullen we die modellen plaatsen. Dat zijn pdf's met beschrijvingen van hoe je ze kunt toepassen om je merkfundament en je merkstrategie en je merkexecutie en je positionering beter op orde te krijgen.
Dus jura.agency/growth.
Growth, ja. Yeah.
Daar kunnen we hem vinden. Nou, fantastisch. Ik wil jou bedanken, Dennis, voor al je insights en ook om clarity te brengen met betrekking tot branding.
Ja, cool. Jij bedankt.
Geen dank. Rest mij nog te zeggen dat deze podcast gesponsord is door Sales Mentor. En tot de volgende keer.